lekker dansen hoor.
People are going wild for cassette. Waar is je fiets?
Zit wielrennen in je genen of in je opvoeding? Juist in de wielersport blijken enorm veel wielerfamilies te bestaan. Terwijl je zou denken dat genetische aanleg, talent, een belangrijke factor is in de wielersport. Maar veel belangrijker lijkt dat je in het juiste nest bent geboren. Of is dat wel zo? Want de echte wereldtoppers komen vaak uit het niets, met ultiem genetisch geluk. Frank Heijnen dook voor de muur de boeken in en kwam erachter hoe een typische wielerfamilie eruit ziet. Hij kwam erachter dat er verschillende vormen van wielerfamilies zijn. En vooral dat die wielerfamilies een garantie blijken voor prachtige verhalen. Maar dat waren we van Heijnen natuurlijk al gewend.
Blankaart komt er niet aan te pas. Van Poppel moet helemaal buitenom. Komt Dempy door het midden heen. Van het is Van Poppel.
Is Van Poppel still there? Van Poppel in the yellow. Van Poppel going all the way. And it is going to be Danny Van Poppel. My oh my, what a sprint.
Max van Meres gaat derde worden. We hebben dit medaille, dames en heren. En die medaille winnaar, ja, Meres.
Ja. Ja, het verhaal van de familie Roemstas is echt een tragedie zoals je ze zelden ziet.
And not surprisingly now, Roemstas is going to thank Casagrande for the hard work, because he is going to win the Tour of Lombardia, the first man from Lithuania to do that.
Daar is de buit binnen. Marianne Vos, opnieuw wereldkampioen.
Vader die de camper bestuurt, broer die de foto's maakt en moeder die ook altijd bij is. Sterker nog, zelfs de poes gaat altijd mee. Jackie Vos.
Bradley Wiggins is about to become the first man from Britain to win the Tour de France.
Zijn vader Gary Wiggins was coureur, met name in Vlaanderen, ook met name op de baan in de Zesdaagse.
Dit is een nieuwe podcast van De Muur, uitgevoerd door mij, door Cassette dus. Tegenover mij zit Frank Heijnen. Hij schreef voor De Muur het familiediner over al die stambomen in de wielersport. Frank, welkom in deze podcast.
Dankjewel.
De titel, de kop boven het stuk heb je gepikt, toch?
Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk een bestaand woord. Dus het is in ieder geval een verwijzing naar een bestaand televisieprogramma van de EO, van Bert van Leeuwen. Ik denk dat iedereen wel weet wat het familiediner behelst. Ik denk ook dat iedereen inmiddels door dat programma een heel ander beeld heeft bij het woord familiediner. Dus waar dat vroeger, voordat het programma op televisie was, gewoon nog een soort algemeen woord was voor gezellig samen zijn met familie of met een gezin, trilt daar inmiddels altijd een soort dubbele laag van onuitgesproken ruzies of frustraties bij. Dus dat vond ik wel aardig als titel ook daarom.
Ik kende het programma wel, maar niet super goed. Kun je heel kort even uitleggen hoe het werkt, zeg maar? Waar de crux ook van het programma zit?
Ja, nou, de crux is aan tafel, maar het is de kern van het verhaal is eigenlijk van het programma is dat er zijn familieruzies die vaak al tientallen jaren bestaan en eigenlijk zonder uitzondering over zeer onnozele dingen gaan, soms wel over iets grotere zaken, maar eigenlijk nooit groot genoeg om elkaar 30 jaar vaak niet meer te spreken of alleen nog maar scheldend aan de telefoon te hebben. En vaak is er dan een nichtje of een ver familielid die dan de EO heeft aangeschreven om te zeggen van nou, laten we dat aan tafel onder het genot van een door dat nichtje klaargemaakt diner is goed uitspreken. Dat is de kern van het programma, het format. En het idee is dan dat die ruzie wordt een beetje uitgelegd en waar het vandaan komt. En allerlei bijkomende frustraties van de twee partijen worden blootgelegd. Er wordt ook veel in gehuild over het algemeen. Het is best wel een verdrietig programma eigenlijk. En de climax is altijd als de limousine aankomt rijden naar het restaurant en de deur gaat open, dan is de vraag: komen beide strijdende partijen uit de limousine? Dus zijn ze bereid tot een soort toenadering in dat aan tafel. En dat wordt vaak tot hoge spanning wordt dat opgevoerd. Het is echt fascinerend. Het is natuurlijk op een bepaald opzicht is ramptoerisme. Maar wel, je moet er naar blijven kijken als je er toevallig invalt. In ieder geval, misschien is dat iets heel persoonlijks. Maar het programma bestaat al vrij lang, dus ik zal de enige wel niet zijn.
Maar wat is dan de parallel met de wielersport en de wielerfamilies in het peloton?
Nou, die parallel is in eerste instantie ligt die niet zo voor de hand. Omdat ik kwam eigenlijk tot de conclusie tijdens het schrijven en vooral het heel veel lezen over wielerfamilies. Dat precies dit, we nemen dit niet zo lang na kerst op. Heel veel mensen, als het over familiedinees gaat, iedereen zegt altijd, oh ja, dat is ongemakkelijk, want met die en die is iets, of binnen de familie speelt iets en die moeten dan weer met elkaar aan tafel. Binnen wielerfamilies lijkt dat veel minder aan de hand te zijn. Op het eerste gezicht vind je relatief weinig grote schisma's in wielerfamilies. Je hebt niet twee groepen bij de familie Van der Poel bijvoorbeeld. Het is niet dat David de ene kant op is gegaan met een deel van de familie en Mathieu de andere, om maar wat te noemen. Dat zijn vaak juist hele hechte blokken. Dus het staat bijna haaks op die titel. Later leg ik ook wel uit dat er, als je wat verder gaat zoeken en wat meer onderzoek doet, dat je heus nog wel wat problematische en wat dysfunctionele wielerfamilies tegenkomt. Maar over het algemeen zijn het juist hele, het zijn altijd gezellige succesverhalen die wielerfamilies.
En dat noem je ergens ook tegenstrijdig, omdat wielrennen juist een wereld is waar list en bedrog succesvol is.
Ja, list en bedrog, mensen die elkaar niet kunnen luchten of zien, mensen die in de koers elkaar het leven zo zuur mogelijk maken. En in heel veel gevallen lijken familiebanden die sterker dan de problemen die de koers altijd met zich meebrengt. Dus dat overstijgt bijna de sport. En dan kan je zeggen, nou, dat is logisch, want familie is voor heel veel mensen iets heel wezenlijks en iets heel belangrijks en misschien ook belangrijk dan sport. En toch in de vuur van het spel, en zeker als je het over topsport hebt en mensen die echt naar de Tour, de Giro rijden, de grote wedstrijden, daarvan kan ik me voorstellen dat juist dan familiebanden ook extra op scherp komen te staan. En daar kwam ik relatief weinig voorbeelden van tegen, moet ik zeggen. Ja.
Dat je misschien weinig voorbeelden tegenkomt, een verklaring zou kunnen zijn. Dat er ook weinig over geschreven wordt. Je gaat natuurlijk je vuile was misschien sowieso niet zo snel buiten hangen. Maar journalisten hebben daar ook weinig over geschreven, of het er nou wel of niet veel is.
Ja, deels kan het ermee te maken hebben dat het ook gewoon een pijnlijk onderwerp is, waarvan mensen of binnen families of misschien wel ook door journalisten, dat ze afspreken, daar hebben we het liever niet over, of daar bij voorkeur niet over, of dat houden we binnen kamers. Dus daar is natuurlijk heel veel voor te zeggen. Dat gebeurt in niet-wielenfamilies trouwens ook. Je zou ook kunnen zeggen dat in het wielrennen worden dat soort dingen ook zo groot gemaakt dat ze behoren niet alleen maar de familie toe. Natuurlijk, op het moment dat het over bijvoorbeeld meerdere broers in één bepaalde ploeg gaat, of sterker nog in verschillende ploegen, dan kan een conflict tussen die broers voor heel veel andere mensen natuurlijk ook effect hebben en nadelige effecten hebben. Dus dat is wel iets wat me echt verbaasde, hoe weinig problemen er zijn. Daarnaast heb je natuurlijk nog het fenomeen van de ouder-kindrelatie. Ouders die misschien iets te fanatiek hun kind in een bepaalde richting duwen. Het klassieke voorbeeld van de tennismoeder of de voetbalvader is
ja, de tennismoeder. De tennisvader noem je ook in je stuk. Ja. Namelijk de tennisvader van John van Lottem. Een treurig verhaal.
Een heel treurig verhaal. Maar ik had in plaats van John van Lottem ook Richard Krajicek kunnen noemen. Die min of meer een vergelijkbare relatie met zijn vader had. Of in ieder geval ook nogal dysfunctioneel. Maar er zijn talloze voorbeelden in het tennis. En dat is in andere sporten niet anders. Maar tennis is daar wel een heel specifiek voorbeeld van. Maar dat geldt in het wielrennen ook. Maar ook daar kon ik niet zoveel voorbeelden vinden van zoons, zoals Krajicek en van Lottem, die op latere leeftijd, eenmaal volwassen en aan de top, zich tegen hun vader hebben gekeerd. Of in ieder geval het contact al dan niet tijdelijk hebben verbroken. En hebben gezegd, oké, ik doe het nu verder zelf. Ik wil niks meer met jou te maken hebben. Of je hoeft me niet meer te helpen. Ik kan het zelf wel. Vaak zijn die banden ook tussen wielrennende ouders en hun kinderen, wielrennende kinderen, heel erg intens en bijna op het kleffen af eigenlijk. Ze blijven er altijd bij, ze zijn vaak ook vaak in ploegleider-renner-relatie komt het vaak voor. Je hoort bijna geen wanklanken, of veel minder dan ik persoonlijk zou verwachten. Als ik met mijn ouders in het wielrennen zou moeten functioneren, dan zou daar veel vaker een punt van gemaakt worden, denk ik. Ja.
Een familiedramatisch verhaal wat je wel aanhaalt, wat je eerder ook hebt geschreven al, is het verhaal van Justin en Jules.
Ja, dat is echt een dramatisch verhaal. En dat speelt zich eigenlijk... dat is een verhaal dat ik jaren geleden schreef en ook publiceerde in Uit Koers, mijn eerste boek. Je zou kunnen zeggen dat voor een aantal verhalen in Uit Koers, en zeker ook voor dit verhaal geldt, dat het drama zich buiten de sport plaatsvindt. En dat dit ook over een bakkerszoon en een bakker zou kunnen gaan. Het zijn toevallig wielrenners, bekende wielrenners. Pascal Jules was in de jaren 80 een behoorlijk bekende wielrenner. Zijn zoon Justin werd dat ook. Pascal verongelukte op redelijk jonge leeftijd. Justin was toen nog heel klein, heeft zijn vader eigenlijk nooit echt gekend. De moeder van Justin, dus de vrouw van Pascal, hertrouwde met een man die de stiefvader werd van Justin en zijn broer. Die relatie is nooit heel erg onbewolkt geweest, om het zo maar te zeggen. En dat liep helemaal uit de hand met een vechtpartij waarbij die stiefvader het leven liet. Justin was toen nog een heel talentvolle wielrenner, moest wegens doodslag de gevangenis in. Dat is in eigenlijk alle gevallen vaak het einde van iemands sportieve aspiraties en mogelijkheden tot talent. Hij was geloof ik 18 jaar toen. En is jaren later teruggekomen uit de gevangenis en is alsnog prof geworden. En is dat nu nog steeds. Dus dat is een vrij tragisch verhaal van iemand die zijn vader eigenlijk nooit gekend heeft, maar alsnog in de voetstappen van zijn vader is getreden, ondanks de afschuwelijke episode met zijn stiefvader, die daartussen zat. Ja.
Voor dit verhaal in de muur belde Bert Wagendorp, de hoofdredacteur, je op.
Ja.
Met de vraag of je iets over...
Hij mailde me.
Hij mailde,
ja.
Oké.
Ja.
Met de vraag of je iets over wielerfamilies wilde schrijven.
Ja.
Waarop jij meteen ja zei.
Ik zeg best wel vaak meteen ja, zeker als Bert het vraagt. Ja. Die heeft vaak leuke ideeën. Ik schrijf heel graag voor de muur. Het klonk ook als een heel leuk voorstel in eerste instantie. Maar ik had toen nog niet helemaal gerealiseerd hoeveel werk erin zou gaan zitten. En dat had ik me echt op verkeken. Maar het is natuurlijk ook heel leuk werk. Ik kan er nu heel klagerig over doen. Maar het is ook wel te gek om gewoon eindeloos dat soort dingen uit te pluizen.
Maar het wielrennen blijkt dus echt een sport voor om dat met een familie te beoefenen.
Ja, nou dat was Bert's hypothese. En hij kwam met een aantal voorbeelden. En die voorbeelden ken ik voor een groot deel zelf ook wel. Die voorbeelden kent iedereen die het wielrennen een beetje volgt. En zeker de wielerhistorie een beetje kent. Het zijn de klassieke wielerfamilies. Bijvoorbeeld de broers Patterson of de familie Moser. Mozer. En zo heb je een aantal families. Ik wist ook nog wel dat de grootvader van Avermaat een goede wielrenner was geweest. En zodat ik wist dus dat er een aantal klassieke wielerfamilies waren. Maar ja, goed, er zijn ook klassieke voetbalfamilies. En er zijn ook klassieke advocatenfamilies. Weet je wel, waarom is wielrennen nou zo speciaal? Dus ik wist ook niet meteen of de hypothese van Bert nou uit zou gaan komen. Totdat je dan gaat zoeken hoeveel families er zijn. En dan heb je het niet alleen over twee broers of een vader en een zoon of een moeder en een dochter. Maar echt over hele wijd vertakte families die over grenzen gaan en door meerdere generaties. En die onderling met elkaar trouwen, waardoor je een enorme stamboom aan coureurs en coureurtjes krijgt. En dat was echt verbijsterend. Ik bedoel, dit verhaal is een verkenning daarvan en lang niet uitputtend. Ik bedoel, dit is een soort een eerste verkenning. En je kan er vrij eindeloos mee doorgaan als je wil. Dat was ook het lastige van het schrijven van het verhaal, moet ik zeggen.
Hoe ben je op onderzoek uitgegaan?
Nou, op meerdere manieren. Ik wist een aantal verhalen, dus bijvoorbeeld uit Koers wist ik nog van er zitten een paar van die families in uit Koers. Die heb ik daarna weer een beetje proberen te reconstrueren. Bert stuurde mij regelmatig, die gaf mij allerlei tips. En die stuurde mij regelmatig stamboompjes die je ook kunt terugvinden in het nummer van de muur. Van wielerfamilies waarvan hij zei, volgens mij moet je daar iets mee of dat is bijzonder of... Dat beslaat meerdere generaties, wat eigenlijk onze eerste doel was. Om echte wielerdynastieën, die 50, 60 jaar lang in het peloton actief zijn, in kaart te brengen. En je hebt dus allerlei websites, onder andere de wielersite, wat een ongelooflijk geweldige bron daarvoor is, waarin al dat soort familierelaties ook worden benoemd. Zoals het geweldige woord oomzegger komt daar vaak in terug. Dus dan kijk je bij Greg van Avermaat en dan staat daar, is de zoon van, Kurt van Avermaat, ik weet nu even niet zeker, of Guillaume van Kersbulk. Is de zoon van Kurt van Kersbulk, is de kleinzoon van Benoni Beheit, enzovoort, enzovoort. En dat zo kun je eindeloos doorklikken en vind je steeds meer. Dus je moet wel ergens beginnen natuurlijk, maar als je een soort beginpunt hebt en je weet al iets van, oh ja, volgens mij was die niet familie van die, of was die niet een neef of getrouwd met die, dan kun je eindeloos doorklikken, want dan blijkt iedereen. Ik noem nu twee Vlaamse voorbeelden. Het is niet zo dat in Vlaanderen iedereen familie van elkaar is. Maar het is opvallend hoe in sommige landen, ook in Nederland trouwens, al die families ook nog met elkaar verbonden zijn. Via trouwen bijvoorbeeld.
Een van die, je wisselt je verhaal af over je verhaal over al die stambonen af met curieuze familie terzijde. En een van de eerste verhalen die je tegenkwam toen je het googelde.
Ja.
Of wat je überhaupt tegenkomt als je het googelt, is het verhaal van Lorenzo Bernucci.
Ja, nou, het verhaal van Lorenzo Bernucci, ik dacht, want als je research doet, moet je het ook altijd even het thema waar je over gaat schrijven even googelen, om gewoon eens een indruk te krijgen waar wat er op internet over te vinden is en wat dan bijvoorbeeld in ieder geval in mijn Google bovenaan komt. Wat schrijft men daarover?
Ja, eigenlijk zou je nog naar de bibliotheek moeten gaan om het daar op een onafhankelijke manier te googlen.
Ja, precies. Ja. Maar er zijn grenzen. Hè? Ik ga niet helemaal naar de bibliotheek. Nee, maar ik had het thuis gedaan en misschien komt het door mijn Google en mijn zoekresultaten en mijn zoekopdrachten dat het verhaal van Lorenzo Bernucci bovenkwam. Dat is een verhaal dat ik ook al eens heb beschreven. Maar ik vond het wel opvallend dat die juist zo hoog kwam. Omdat dat een wielerfamilie is, zoals ik nog niet eerder, vanaf dat Bert het vroeg, nog niet eerder over het fenomeen had nagedacht. Namelijk een wielerfamilie waarin iedereen min of meer in dienst staat van de ene wielrenner. En je kan je afvragen, we dachten dus bij wielerfamilie aan dat iedereen op een fiets zit zelf. Bij Bernucci zat er maar één eigenlijk op een fiets, of in ieder geval eentje professioneel, namelijk Lorenzo Bernucci, die in de eerste jaren van de 21ste eeuw een behoorlijke goede knecht was bij Fassa Bortolo onder andere. Ook Tour-etappe won. En uiteindelijk geschorst werd, wegens dopinggebruik en dopingsmokkel. Maar wat bleek, zijn hele familie bleek daar bij betrokken te zijn. Dus zijn vrouw had hem geholpen, zijn schoonfamilie had hem geholpen, zijn vader had hem geholpen. En al die mensen zijn ook geschorst, terwijl ze niet zelf koersten. Dus die mochten niet meer bij wielerwedstrijden aanwezig zijn, of mochten niet meer op amateurniveau sporten een aantal jaar. En dat vond ik, toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk ook een wielerfamilie. Misschien nog wel veel meer dan een familie waarin iedereen bezig is met zijn eigen carrière, maar dat iedereen bezig is, zowel met illegale zaken als met legale zaken, om die ene persoon binnen die
misschien
familie.
Misschien meer op de maffia manier, zoals je het ook aanhaalt.
Ja, nou ja, niet voor niets is familie ook natuurlijk een woord dat vrij cruciaal is bij de maffia. En niet alleen, dat gaat dan niet alleen om de bloedband, maar ook gewoon om de clans, zeg maar. Dus ja, nee, daar zit absoluut iets mafioos aan, ja. Maar ik vond het had ook wel iets. Ik bedoel, het is een vervelend, een naar verhaal, hoor. En het is ook gewoon een verhaal van bedrog en oplichting. En het is heel erg typerend misschien voor die periode in het wielrennen. Dus wat dat betreft niet een, ik zou het geen voorbeeld willen noemen. Maar ik vond het had ook wel iets schilderachtigs. Snap je? Het was de keerzijde van wat ook wel iets moois kan zijn. Namelijk dat die mensen zich zo opofferen voor die ene persoon met talent in de familie.
Uiteindelijk wordt zijn vrouw aangehouden met een koffertje met een koeling erin. En daar zou doping in zitten? Ik weet niet of je.
Ja, er zat een flesje in die koeling. En op dat flesje stond ook Fiandre.
Ja.
Italiaans voor Vlaanderen. Was kort voor de Ronde van Vlaanderen. Daar zat ook iets in wat je niet mag gebruiken als wielrenner. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar daaraan zie je, en misschien komen we daar later nog over te spreken, dat bij sommige families echt iedereen in dienst staat van die ene figuur. Een beroemd verhaal je voor, als je het over een vrouw hebt die wordt aangehouden met dopingmiddelen, de vrouw van een renner in dit geval, is Roemsas natuurlijk ook een klassiek verhaal daarin. Maar de vrouw van Roemsas, die kort nadat hij zijn grote succes had, namelijk derde in de Tour, werd aangehouden met een hele camper vol rommel. En in de gevangenis kwam ook. En hij eigenlijk gewoon terug naar huis ging en zei, ja, ik weet van niks. En die vrouw zei ook, ik weet van niks. Dus een ongelooflijke loyaliteit spreekt daaruit. Ja.
Dat verhaal werd nog een stuk verder doorgetrokken natuurlijk. Omdat uiteindelijk heeft de afgelopen jaren zich die geschiedenis op een heel tragische manier herhaald.
Ja, het verhaal van de familie Roemsas is echt een tragedie zoals je ze zelden ziet. Want eigenlijk was die aanhouding van die vrouw en de weigering van Raimundas Roemsas om toe te geven wat er nou daadwerkelijk aan de hand was. Want al zijn excuses waren overduidelijk gelogen, maar dat kon niet bewezen worden. Dat was eigenlijk pas het begin. Hij is daarna geschorst geweest, is nog eens teruggekomen, heeft nog een paar jaar gefietst. En jaren later is hij dus de begeleider worden van zijn twee zoons, die toen nog heel klein waren. En afgelopen jaren is dat volkomen uit de hand gelopen met het overlijden van een van die twee zoons aan een hartstilstand. Waarna de ploeg die Roemsas leidde in Italië, waar zijn twee zoons reden, werd verdacht van het toedienen van doping aan hele jonge jongens. En zowel in dat huis als op plekken waar die ploeg ook verbleef, talloze verpakkingen, spuiten en ampullen werden gevonden met zwaar geschut, zeg maar. En sterker nog, een paar maanden na het overlijden van de ene zoon van de familie Roemsas, werd de ander betrapt op ik weet niet meer welk product, maar ook in ieder geval een product wat je niet moet nemen als je graag gezond wil blijven. Daaraan merk je hoe diep de rot in sommige families ook kan doordringen. En misschien ook de blindheid voor je eigen verantwoordelijkheden als ouder in dit geval. Dus dat de ambitie zoveel, dat je die als zoveel wezenlijker ervaart als het beschermen van je kind, wat in dit geval dus totaal bij inschoot. Dat vind ik echt iets onbegrijpelijks, echt iets ongelooflijks ook.
Ja, want zij houdt opnieuw de mond.
Ja, zij zegt wederom niks, hij zegt niks. Nou, het is echt, ik heb daarvoor Ba Montes, een Belgisch wielerblad, een verhaal over gemaakt. Toen heb ik op een gegeven moment gevraagd of ik daar een fictieverhaal van mocht maken. Omdat ik gewoon voelde van dit is zo absurd. Ik kan hier helemaal niet op non-fictie niveau meer iets aan toevoegen of benaderen wat hier nou eigenlijk echt gebeurd is. Want je moet daar bij wijze van spreken zelf dingen bij gaan invullen. Omdat het zoiets groots en zoiets ongelooflijks is dat mensen zich daar... dat er geen moment is dat iemand nog op de rem trapt in die familie. De niemand. Dat vind ik echt iets onbegrijpelijks. Nou, daaraan zie je dus ook hoe zo'n familie een bepaalde richting op kan drijven. Bij wijze van spreken, in ieder geval in het idee van de top halen. De top is het enige wat nog wat telt in die levens. En dat is een dat heeft iets extreem tragisch, vind ik. Ja.
Je hebt dan ook nog het verhaal van Jesse Muis. Het Nederlandse verhaal eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk anders, omdat die dat ging echt ook om een jonge jongen. Een jonge renner, wiens vader lang geleden een kleine prof is geweest. Lang geleden, een jaar of 25, 30 geleden. En zijn zoon werd op een gegeven moment betrapt tijdens een wedstrijdje in België. En het verhaal gaat dat zijn vader daar ook mee te maken had met het verschaffen of het toedienen of in ieder geval of het aanmoedigen van dat gebruik. Ik weet niet helemaal precies hoe dat zit. De jongen fietst inmiddels niet meer. Ik heb hem niet meer teruggevonden in de uitslagen en bij ploegen. En zijn vader heeft dat ook altijd ontkend. De jongen heeft ook, nam ook heel erg publiekelijk in ieder geval het heel erg op voor zijn vader. Maar daar voelde je aan alles ook dat het niet een heel aangenaam verhaal was. Dat speelde zich echt af in de amateurscene en in de jongere scene. Dus dat is in die zin misschien een soort kleine polderversie van wat er bij Roemsas is gebeurd. En bij Roemsas is het rare natuurlijk omdat hij zo groot is geweest. Echt een grote renner. Dat de hele wereld dat volgt en er ook zijn afschuw de hele tijd over uitspreekt. Zonder dat je vergeet, of je dreigt dan af en toe te vergeten dat daadwerkelijk een jongen is overleden. En dat dus ook een vader en een moeder hun kind zijn kwijtgeraakt. Maar en tegelijkertijd moet je dan ze veroordelen voor wat ze gedaan hebben. En dat maakt het natuurlijk heel verdrietig en ook lastig om daar al te veel over te vertellen, zeg maar. Omdat het ook zo'n persoonlijk drama is van mensen die ongetwijfeld helemaal de weg zijn kwijtgeraakt, hun eigen ambitie.
Die vorm van een wielenfamilie, hè, dat eigenlijk het hele gezin rond één fietsend lid gaat eigenlijk.
Ja.
Die zie je ook heel erg bij Marianne Vos, zo beschrijf je. Waar de hele familie eigenlijk een bestaan heeft gecreëerd rond het fietsen van Marianne Vos.
Dat komt ook niet alleen in het wielrennen voor, maar dat is wel een heel mooi voorbeeld. Recent was er nog een programma op televisie waarin een Belgische presentatrice meeliep met de familie Vos. Waarin je dat ook heel goed uitgelegd zag. Ik had dat nooit zo op beeld gezien. Maar ik kende de verhalen. Vader die de camper bestuurt. Broer die de foto's maakt, inmiddels ook gewoon als wielerfotograaf aan de slag is, maar ook veel foto's van Marianne heeft gemaakt toen hij begon. En voor haar website en zo. En moeder die ook altijd bij is. Sterker nog, zelfs de poes gaat altijd mee, begrijp ik. En
de poes heet Shaggy.
Shaggy Vos. En die gaan allemaal mee in dienst van de grote ster. En misschien is dat ook wel de manier. Dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar voor Marianne om te functioneren, en misschien is zij voor een deel ook wel zo goed geworden, omdat iedereen om haar heen in haar dienst klinkt negatief, maar in ieder geval een bijdrage levert aan dat succes, of in ieder geval zich afhankelijk maakt van haar succes en op die manier haar steunt. Misschien dat voor sommige sporters heel erg werkt. Je ziet ook bij andere verhalen dat het heel erg averechts werkt. Je hebt bijvoorbeeld veel tennisfamilies of turnfamilies die naar de andere kant van de wereld moeten verhuizen om de droom van een van die kinderen waar te maken. Dat legt ook heel veel druk op mensen, zeker op kinderen natuurlijk. Jonge tennisters die dan bij Bollettieri, de beroemde tenniscoach, in de leer gaan. De hele familie moet mee en die kinderen zitten daar. En ook de broertjes en zusjes zitten daar en hebben daar ook niet om gevraagd.
Nou, en precies dat komt ook naar voren in die reportage van de Vlaamse journalisten die met haar meeloopt, met haar familie. Uiteindelijk komt Anton, de broer, ook aan het woord over dat het niet altijd makkelijk is geweest voor hem.
Je staat zonder dat je dat wil, volledig in de schaduw van je zus of van je broer, in dit geval je zus. Het is natuurlijk onvermijdelijk in een zekere zin dat je in de schaduw staat van iemand die zoveel talent heeft, die jouw broer of zus is. Aan de andere kant, als er ook nog bewust voor wordt gekozen om het hele leven op te hangen aan die ene broer of zus, dan maakt dat natuurlijk wel dat je misschien als minder getalenteerde familielid ook het idee hebt dat je misschien wat minder goed kan ontplooien. Want alles gaat om de ontplooiing van die ene. En dat is wel hevig. En daar kun je allerlei waardeoordelen over uitspreken. Maar ja, goed. Ik weet ook niet wat dan het beste is. Of wat de beste keuze is. Ik bedoel, je kan ook zeggen. Het heeft in ieder geval op het gebied van wielersuccessen was het sowieso de beste keus. Dat kan je denk ik daar wel stellen. Ja.
Door naar een andere vorm eigenlijk van die. Wat is eigenlijk de ideale vorm van een wielerdynastie? Wat typeert een wielerdynastie?
Nou, laten we daarmee beginnen. De mooiste vorm is natuurlijk zoveel mogelijk generaties. Dat je echt een soort koninklijke familie krijgt van het fietsen. Dus drie generaties, begint het een beetje op een wielerdynastie te lijken. Liefst vier, dat is best wel zeldzaam, komen we misschien nog op. Maar drie generaties en dan het liefst ook, wat ik heel mooi vind, is als er ook nog onderling getrouwd wordt met andere wielerfamilies. Zodat je echt dat meerdere wielerfamilies als het ware allianties aangaan. En je ziet dat bij de familie van Avermaat, waar de zus van Avermaat tot twee keer toe zelfs trouwt met
die probeert het echt
met een wielrenner. En bijvoorbeeld in eerste instantie met Rick Verbrugge, die ook weer een broer had die fietste en die zelf nu ook weer ploegleider is. Dan zie je dat er worden allerlei onderlinge allianties gesmeed. Ongetwijfeld niet bewust. Ik neem het tenminste niet aan dat dat een soort masterplan is van de familie van Avermaat. Maar onbewust ontstaat er dus dan een soort bijna een tamelijk indrukwekkend blok. Een tamelijk indrukwekkend familiealbum van uitslagen en successen en verhalen. Dat zie je op allerlei fronten. Ik had het net over de Patterson-broers. Daar zijn ook wel wat andere familieleden die koersen, maar daar staan die broers heel erg centraal. Het mooiste is natuurlijk als zowel dat er mannen en vrouwen in meerdere generaties koersen en ook nog eens succesvol zijn. Want je hebt ook vaak één centrale superster en dan nog wat
ja, eigenlijk is een superster niet altijd goed voor een
dynastie. Nee. Je kan beter geen echte topper hebben in een dynastie. Ik begin het verhaal wel met Eddy Merckx, die dan wel een soort van mini-dynastietje leek te beginnen met zijn zoon. Maar eigenlijk is het niet goed. Waarschijnlijk is het hetzelfde als met bomen. Als je een enorme kastanje hebt, dan willen de boompjes daarnaast ook niet zo groeien. De echte supersterren die ik een beetje heb nageplozen. Ja, dat wil vaak niet zo. Je kan beter mensen van de tweede rij hebben. Hinault, Armstrong, dat zijn vaak mensen die gewoon kriskras in de wereld geboren worden. Gewoon de echte...
Dumoulin, goed voorbeeld.
Dumoulin komt in ieder geval totaal niet uit een wielerfamilie. Die vertelt daar ook vaak over dat zijn ouders eigenlijk inmiddels misschien wel iets meer van wielrennen weten, maar dat hij het eigenlijk allemaal zelf heeft moeten uitzoeken.
Ook op later leeftijd erachter gekomen is dat hij dat goed kon.
Ja, en zeker. En ook hij vertelt vaak over dat hij het eigenlijk een beetje gek vindt om zoveel in de belangstelling te staan en om zo veel te bijzonder gevonden te worden omdat hij wielrent. Omdat hij juist ook uit een niet-wielerfamilie komt. Hij komt uit een familie van mensen die werken, ik geloof, bij de universiteit of in het ziekenhuis. Mensen die natuurlijk ook heel belangrijk en heel goed werk doen, maar niet in de krant staan.
Niet zo belangrijk als wielrennen.
Nee, natuurlijk. Nee, niks is zo belangrijk als de Giro winnen. Maar hij relativeert dat veel meer, denk ik ook, dan mensen die uit een wielerfamilie komen, waarin wielrennen gewoon van het ontbijt tot de warme melk 's avonds het enige onderwerp en het enige wezenlijke onderwerp is. En dat geldt voor Dumoulin helemaal niet. En dat kan zowel een voordeel als een nadeel zijn. Het nadeel is bij veel wielrenners die niet uit zo'n familie komen, is dat ze te laat beginnen, dat ze te laat hun eigen talent ontdekken, omdat ze het helemaal zelf moeten verzinnen. En dat is bij wielrennen is het niet de meest voor de hand liggende sport om dan om dat als jongetje te kiezen. Het is duur, het is vaak ingewikkeld. Je moet op allerlei plekken zien te komen. Dat is voor een kind ook niet makkelijk.
Dat is meteen een verklaring voor waarom er zoveel wielerfamilies zijn.
Ja, dat is in ieder geval een verklaring die ik geef. Ook vanuit mijn eigen jeugd en uit mijn eigen herinnering. Ik vond fietsen altijd heel erg leuk en ik vond wielrennen heel erg leuk. Ik keek er altijd graag naar. Maar ja, het lag niet zo voor de hand om te gaan fietsen. Je moet allerlei aanspraak maken op geld en op middelen. En je ouders moeten je brengen naar plekken. Voetballen kon ik gewoon zelf naartoe fietsen. En als je wil gaan hardlopen, dan kan je ook gewoon de deur uit. Dat is bij wielrennen net wat anders, net wat ingewikkelder. En het is ook gewoon, ik kende niemand die fietste in mijn vriendenkring. Misschien is er wel aan mij een geweldige coureur verloren gegaan.
Ja, waarschijnlijk.
Dat zul ik nooit weten. Ja. Af en toe als ik heel erg wind mee heb, dan heb ik wel dat gevoel, ja. Ja. Maar ja, goed, dat zat er helaas niet in. Ik heb dat in ieder geval nooit afgetast bij mezelf. Het is natuurlijk onzin. Ik heb geen enkele karaktertrek die je nodig hebt om een wielrenner te worden. En ook niet de fysiek. Maar ik heb het ook nooit kunnen testen. En dat geldt natuurlijk voor meer mensen die misschien wel dat talent hebben. Die niet in een wielerfamilie zijn grootgebracht. En als je wel in een wielerfamilie, dan weet je zeker, als je talent hebt, dan komt het er ook uit ook. Want dan, dan wordt het in ieder geval gezien. Ja, ik denk dat dat wel een wezenlijk onderdeel is. Wat dat betreft is Dumoulin natuurlijk zo'n onafhankelijke figuur. En is hij zo zeker van zichzelf. Omdat hij het juist allemaal zelf heeft bedacht en zelf heeft verzonnen. En dat het allemaal zijn eigen keuze is. Ik kan zeggen, het is inmiddels zijn grote kracht dat hij niet uit zo'n omgeving of uit zo'n familie komt. Maar ik denk dat er echt wel Dumoulins verloren zijn gegaan. En de kans dat er een Frenkie de Jong verloren gaat, is in Nederland een stuk kleiner dan dat er een Dumoulin verloren gaat.
Dan heb je de troonopvolgers, de erfopvolgers eigenlijk. Zoals je al noemde, de zoon van Eddy Merckx, Axel.
Ja.
Die echt...
Uitstekende wielrenner, mooie wielrenner.
En toch,
maar toch
is hij nooit losgekomen van het idee dat was de zoon van.
Nee, dat is het Jordi Cruijff-syndroom, kunnen we wel stellen. Of het Axel Merckx-syndroom. Echt allebei prima in wat ze deden. Eigenlijk gewoon de top gehaald natuurlijk. Axel Merckx, Olympische medaille gehaald. Giro-etappe gewonnen, top 10 in de Tour. Jordi Cruijff Nederlands elftal gehaald. En toch... zal iedereen, je kunt bijna geen zin beginnen of geen zin uitspreken over hen zonder hun vader te noemen. En dat wil meteen ook zeggen dat ze nooit helemaal tot volle wasdom zijn gekomen. En dat geldt voor veel mensen. Dat geldt voor de kinderen van Hino, dat geldt voor de zoon van Armstrong, die niet fietst, maar ik geloof inmiddels andere sporten doet op de universiteit. Ja, dat is natuurlijk ook... Het lijkt me ook vreselijk lastig, jou niet? Om op te groeien echt in de schaduw van een soort kolos zoals Eddy Merckx. Dat je echt weet van, wat ik ook doe.
Er is altijd iemand aan de keukentafel die drie keer zo goed is. Ja. En er wordt ook veel over gesproken. En het blijkt ook wel dat er de zoons van dat soort grote sporters zijn zelden of nooit...
Ja.
Eigenlijk net zo groot geworden als hun vader.
Ja.
En je krijgt nu dus Mathieu van der Poel,
ja,
die heel hard op weg is.
En... Ja, die is al in ieder geval op alle fronten misschien al bijna voorbij. Natuurlijk niet qua erelijst, maar wel qua...
Maar dan heb je belofte. Nog enigszins dat... Nou, hij heeft niet zoveel last van zijn opa, Poelidor.
Nee, nee, daar wordt hij gewoon niet zo mee geassocieerd rechtstreeks.
Heeft een andere achternaam, scheelt ook al een stuk waarschijnlijk.
Zeker. Ja.
En zijn vader, dat is nog voor iemand met zijn talent behapbaar.
Ja, is behapbaar. Ja, Van der Poel is geen Merckx, hoewel een geweldige renner. Maar je hoeft niet de zoon van Merckx of Armstrong te zijn om toch al behoorlijk... Ik heb in het verhaal staat een stukje over Rick Zabel ook. Die vertelt dat hij zich altijd verstopte bij jeugdwedstrijdjes omdat hij bang was... dat ze anders, als de speaker hem zou zien, dan zou zeggen... oh, daar heb je de zoon van Erik Zabel en die zal wel winnen. En dat al die dat hij ook het gevoel had dat jongetjes, om begrijpelijke reden natuurlijk... tegenstanders, jaloers op hem waren. Oh, je bent de zoon van Erik Zabel, dus je hebt alles mee, bij wijze van spreken.
Ja.
Los van het feit dat mensen het al bijzonder vinden als je familie bent van een grote ster natuurlijk. Dus dat heeft hem eigenlijk bijna tegengehouden om te bereiken wat hij heeft bereikt. Namelijk dat hij een behoorlijke renner is. Dat is nog lang geen Erik Zabel, want wordt hij waarschijnlijk ook nooit. Maar je ziet dus dat het ook een soort tegenbeweging teweeg kan brengen. Eddy Merckx wilde eigenlijk ook niet dat zijn zoon ging
Nee, en hetzelfde fenomeen...
Ook om hem eigenlijk hiervoor te beschermen.
Ja. Ja, echt om hem hiervoor te beschermen?
Nou, in ieder geval voor natuurlijk de volstrekt oneerlijke vergelijking die altijd al op de loer ligt. Ik bedoel, het fenomeen van de nieuwe Merckx is al vrij bekend en vrij funest voor heel veel jonge Belgische wielrenners geweest. Als je dan ook nog Merckx heet, dan wordt het wel extra lastig natuurlijk. Dus dat is een verwachtingspatroon waar je denk nooit aan kan voldoen. Ik denk dat je als vader misschien wel denkt van... nou, dat wil ik mijn zoon liever besparen. En Eddy Merckx wilde graag dat zijn zoon ging voetballen. En die heeft dat heel erg gestimuleerd. Axel was ook een behoorlijke voetballer. Maar goed, er zit
voetbal bij Anderlecht.
Bij Anderlecht, ja. Ja, de Remco Evenepoel van zijn tijd was hij eigenlijk. Maar er zit natuurlijk ook een genetische component in. En je ziet je vader
Remco
altijd...
Remco Evenepoel, trouwens, de nieuwe... Merckx?
De nieuwe Merckx, ja zeker. Dat kan niet missen. Ook een vader die fietste trouwens. Hè? Remco,
ja.
Cool.
Ja. Wat door het verhaal heen sijpelt, is steeds de vraag: is het nou opvoeding of is het genen? En je maakt een argument eigenlijk. Mm-hmm. Om te bewijzen dat het toch iets met genen te maken moet hebben. Namelijk de anekdote over Bradley Wiggins.
Ja, nou, ik ben natuurlijk geen bioloog. En zelfs in de biologie zijn ze er ook nog niet uit. Of het nature of nurture is natuurlijk.
Het zou een hele saaie podcast worden.
Ja, ja, ja. Maar ik heb natuurlijk wel in ieder geval een suggestie gedaan. Dat het niet alleen maar nurture is. Maar dat er ook wel echt daadwerkelijk een biologische component zit. Namelijk het verhaal inderdaad van Bradley Wiggins. Die... zijn vader Gary Wiggins was coureur, met name in Vlaanderen, ook met name op de baan in de Zesdaagse. Ging zelfs op een gegeven moment in Gent wonen, daarom is Bradley Wiggins in Gent geboren. En ging eigenlijk al vrij snel ging het uit tussen Gary Wiggins en de moeder van Bradley. En eigenlijk is het daarna, dat was misschien toen al, maar zeker daarna ging het van kwaad tot erger met de vader van Bradley Wiggins. Veel drinken, veel... Er was in die periode in de het wielrennen veel amfetamine gebruikt. Dat is hem ook niet goed bekomen. Dus dat werd eigenlijk gewoon een probleemgeval, die man. En het contact was ook, werd verbroken tussen hem en zijn zoon en de moeder. Hij vertrok naar Australië. Leidde daar eigenlijk niet een heel vrolijk stemmend leven, laat ik het zo maar zeggen. Aantal jaar geleden overleden. En eigenlijk heeft Bradley sinds het vertrek van zijn vader, toen hij 2 was, geloof ik, heeft hij zijn vader maar 1 keer gezien. Toen hij naar de Olympische Spelen in Sydney meedeed daar aan de baanwedstrijden. Toen gingen ze uit eten en toen bedronk zijn vader zich enorm tijdens dat eten. En dat liep ook weer uit de hand. En dat was zo'n teleurstelling voor Wiggins, die toen een jaar of 1920 moet zijn geweest. Dat hij ook heeft gezegd, nou, hier heb ik helemaal geen zin meer in. En na de dood van de vader van Bradley, Gary, vonden ze in zijn appartementje echt stapels met plakboeken, waarin bleek dat hij alles had bijgehouden vanaf de junioren tot de toerwinst, zeg maar, en het werelduurrecord. Het werelduurrecord heeft hij niet meer meegemaakt, maar de toerwinst nog wel. En dat is natuurlijk ongelooflijk verdrietig. Maar het argument om daarop terug te komen, het argument is natuurlijk dat Bradley wist uit wat voor milieu zijn vader kwam, dat hij fietste en hoe slecht hem dat eigenlijk bekomen is, wat dat voor zijn leven betekend heeft, namelijk niet veel goed. En uiteindelijk toch is gaan koersen en een geweldige wielrenner is geworden. Natuurlijk is dat een beetje een willekeurig voorbeeld, maar wel een heel typerend voorbeeld, denk ik, van iemand die de zwarte kant al als kind heeft gezien van het wielrennen en zich daar toch niet door heeft laten afschrikken. En ook gewoon puur de fysieke talenten ongetwijfeld van zijn vader geërfd heeft, ja.
Je schrijft dan, er bestaan wel wielerdynastieën, maar er is geen erfopvolging.
Nee, het is, nou, wat ik daarmee bedoel is dat het niet gezegd is dat je... Dat je de top haalt omdat je... Omdat je uit een wielerfamilie komt, of dat je dezelfde prestaties kan leveren als degene voor je, als de generatie voor je. Sterker nog, Rick van Wallegem schrijft dat in het verhaal ook over, dat het eigenlijk steeds een beetje minder wordt in wielerdynastieën per generatie, dat het een beetje verwatert. Dat is lang niet in alle gevallen van de wielerfamilies die ik opsom. Maar...
Even, Rick van Wallegem heeft een verhaal geschreven in deze muren ook over de familie Buijsen.
Ja.
Ongelooflijk uitgebreide wielerfamilie. Ja, die hadden 11 wielrenners in 2 generaties.
Ja. Nou, hij heeft natuurlijk, dat is wel iets, zeker in die vroege, in die vroege families, dus laten we zeggen de vooroorlogse families, in België, Frankrijk, Italië, misschien ook, het zal ongetwijfeld ook met de katholieke kerk te maken hebben, veel grote families, vaak op het platteland, vaak boerenfamilies. Waar veel kinderen eerder regel een uitzondering waren. En dan krijg je dus ook natuurlijk op een gegeven moment dat ze allemaal gaan fietsen. Zoals je nu soms families van 3 kinderen hebt die fietsen, zoals de familie van Poppel. Hadden ze vroeger gewoon 7 zoons die fietsten. In Frankrijk heb je een paar van die talloze broers die allemaal een zeker niveau hebben gehaald. De Pelissiers bijvoorbeeld, en er zijn er nog wel meer.
De Van Poppels werden trouwens ook ontraden om te gaan fietsen door hun vader.
Ja.
Die snapte ook wel. Ja. Volgens mij, en je beschrijft het meer alsof hij gewoon geen zin had om met de auto het hele land door te gaan.
Dat heeft hij een keer gesuggereerd in een interview. Dat heeft hij waarschijnlijk zelf als kind ook wel ervaren. Dat hij dan overal door Nederland moest fietsen. Dat was natuurlijk een groot talent, Jean-Paul Van Poppel. En dat zijn ouders dan overal heen moesten om hem te brengen en weer terug naar huis te brengen. En dat hij dacht, ja, ik heb nou 3 kinderen. Als ik dan, ik heb dat 30 jaar gedaan, moet ik het nog 30 jaar doen? Maar goed, ze zijn uiteindelijk, ik weet niet hoe, volgens mij zijn ze met z'n 3 25 keer Nederlands kampioen geworden inmiddels, die 3 kinderen van hen. En er kunnen nog wel een paar bij komen ook, denk ik.
Allebei prof geworden.
Ja.
Rick van Walleghem schrijft dan, met wielerdynastieën gaat het blijkbaar zoals met elke, vooral ook vorstelijke stamboom. Bij elke volgende generatie treedt genetische verwatering op. De erfelijke spoeling wordt alsmaar dunner. Tot men wegzakt tot het niveau van de doodgewone sterveling.
Ja, mooi, mooi. Ja.
Prachtig omschreven natuurlijk. Maar er zijn ook niet heel veel wielerfamilies die langer dan 2-3 generaties doorgaan. Langer dan 2 generaties is al een uitzondering.
Ja, is een uitzondering, ja. Ja, je hebt een aantal voorbeelden, ik noem er een paar. Maar wat Van Walleghem schrijft klopt wel, dat op een gegeven moment is het, lijkt het op, vaak na 2 en soms na 3 generaties. Maar er zijn ook wel mogelijkheden waarvan ik nu denk van, daar zit volgens mij nog wel muziek in die familie. Daar kan nog wel een 4e generatie aan worden toegevoegd. De Schlecks noem ik als voorbeeld in mijn verhaal. Die zijn zelf de 3e generatie, hoewel er ook sprake is van een 4e. Maar dus hun overgrootvader, maar dat is niet helemaal duidelijk hoe dat dan zat en of daar niet een verwarde Luxemburgse wielerhistoricus de opa en de overgrootvader bij elkaar heeft genomen of ten onrechte uit elkaar heeft gehaald. Maar in ieder geval, zij zijn de 3e generatie en zij hebben ook allebei kinderen die volgens de laatste berichten fanatiek fietsen op het schoolplein. Dus de kans dat daar iets in zit en dat ze dan de 4e generatie worden. En het aardige daarvan is dat in die familie er helemaal geen verwatering optreedt, maar dat juist iedere generatie een beetje beter wordt. Dus,
het zou gek zijn als het een soort bron is wat bij één familielid wordt geboren en vervolgens opgebruikt wordt door de rest van het familie.
Ja.
Van de familie. Ja. Het zou een gek verloop zijn.
Nou, het is natuurlijk wel zo dat het waarschijnlijk vroeger veel gebruikelijker was om in de voetsporen van je ouders te treden met je werk. En dat zie je ook aan die families, dat op een gegeven moment alle kinderen van een bepaalde wielrenner ook gewoon gingen fietsen. Misschien ook omdat dat net zo, dat je toch een beetje in het familiebedrijf stapte tot op zekere hoogte. En dat een veel minder gebruikelijke gang van zaken in de hele maatschappij is. Kinderen zijn veel beter in staat of zijn misschien meer in de gelegenheid om zelf te kiezen voor een carrière of voor een kant die ze op willen. Dus die kans is wat dat betreft wel iets kleiner geworden. Aan de andere kant heb ik er bij de Schlecks wel alle vertrouwen in eigenlijk. Ja, moeten we er wel nog een paar jaar wachten, want ze zijn nog heel klein, geloof ik.
Die verwachting, dat kan ook als een harnas om je lichaam zitten. Het is niet altijd een zegen om in een wielerfamilie te worden geboren. Ook juist omdat er zo duidelijk is wat je zou kunnen gaan doen.
Ja, je hoeft natuurlijk ook niet in een familie van een soort kolossale figuur als Merckx of Cruijff op te groeien om toch het idee te hebben dat er niet heel veel keus voor je is. Wat ik net noem over dat mensen zelf de keuze kunnen maken om hun leven in te richten en de kant op te gaan die ze zelf willen. Dat vind ik heel belangrijk en dat vinden vele mensen met mij heel belangrijk. Maar in sommige gevallen wordt er natuurlijk zeker in bepaalde families wel, zijn er wel verwachtingen die misschien worden uitgesproken of misschien onuitgesproken blijven, maar heel duidelijk voelbaar zijn. Die misschien, waarvan je als kind denkt, die moet ik toch inlossen. Een voorbeeld daarvan is Taylor Finney. Van wie eigenlijk als kind al werd gezegd, die als puber wilde die niks met wielrennen te maken hebben. Of als kind, want zijn ouders zijn allebei grote wielrenners geweest in Amerika. Eigenlijk in een tijd dat Amerikaans wielrennen nog niet heel erg bijzonder was, waren zij wel de grote sterren. En Connie Carpenter was zijn moeder, is eigenlijk een van de grootste Amerikaanse wielrensters ooit. En zijn vader Davis deed aan de Tour de France mee, werd Amerikaans kampioen. Nou, hij won van alles, hele goede sprinter. En hij wilde er eigenlijk niks mee te maken hebben, tot hij een keer bij de Tour de France was. Wat ook weer een goed voorbeeld is wat ik net noemde, van dat je dus in aanraking komt met wielrennen. Als je echt als kind achter de schermen bij de Tour komt en je vader daar aan mee ziet doen, ja, dat maakt natuurlijk wel indruk. Als ieder jongetje van 12 of meisje van 12 dat ervaart, dan maakt natuurlijk ontzettend veel indruk. En dat is heel inspirerend. En daar ga je vanzelf wel van fietsen van zo'n dag of van zo'n week. Bij hem gold dat ook, bij Taylor. En vanaf het begin is eigenlijk gedacht van, oh ja, maar dit is een soort ultiem genenpakket, zeg maar. Dit is een geweldig bouwpakket voor een superwielrenner. Hetzelfde wat je nu recent had met het kind van Sven Kramer en hoe heet ze?
Naomi van As.
Dat moet wel een geweldige ijshockey worden, was de grap. Maar dat is natuurlijk bij twee wielrenners, is dat ook... Daar gaan mensen over fantaseren. En Telefini was als het ware die gematerialiseerde fantasie. En hij was ook nog eens een keer een heel groot talent. We wonnen als jongen al van alles. Had enorme waarde volgens mij van die trapwaarde. Maar uiteindelijk bleek dat hij ook, of dat blijkt nu door allerlei tegenslag, maar ook wel door een mentaliteit die zo relativerend is en zo relaxed is, dat hij eigenlijk niet dat talent mist om de echte top te halen ook, denk ik. Je weet niet hoe dat zou zijn gegaan als hij niet die afschuwelijke blessures had gehad. Maar goed, hij heeft toch die verwachtingen niet ingelost, wat best wel wat aan de ene kant heel begrijpelijk is, maar wat extra pijnlijk is. En veel minder pijnlijk was geweest als hij niet het kind was geweest van die twee figuren waarvan wij allemaal dachten, oh, stel je eens voor als die samen een kind krijgen.
Als je hem nu ziet, lijkt hij ook in een soort hippie-achtige of puberale fase te zitten.
Ik kan me daar... ik bedoel, als wielerfan zou je moeten zeggen, ja, je hebt de kans om, weet ik veel, Parijs-Roubaix te winnen of een toeretappe te winnen. Dan moet je voor leven, dan moet je alles voor doen. Over een paar jaar is het voorbij en dan kan je dat nooit meer inhalen. En je hebt die fysieke mogelijkheden. Maar als persoon denk ik, ja, nogal wie dus dat hij, weet je, in zo'n puberale hippiefase is. Dat hij na de Ronde van Vlaanderen friet gaat halen langs het parcours en allemaal dat soort verhalen. En dat hij bloot of weet ik veel wat. Wat je allemaal wel niet over hem zou kunt lezen. Ik vind dat niet zo gek. Als je als kind al bijna als topsporter wordt behandeld of bijna wordt aangesproken als topsporter of als potentiële superster... Ja, dan vind ik het niet zo gek dat je op een gegeven moment zelf een beetje de relativering in gaat leggen als andere mensen dat niet voor je doen. Ja.
Zijn vader heeft intussen Parkinson.
Ja, is al een paar jaar erg ziek, ja.
Had ook medelijden met zichzelf een beetje, totdat hij een documentaire zag over een man met een dwarslesie die alleen nog maar met zijn ogen kon knippen.
Ja, een speelfilm.
Oké. En zich besefte van, ik heb eigenlijk maar geluk. Iemand die zo gevangen zit in zijn eigen lichaam. Ik kan nog van alles en daar moet ik eigenlijk heel blij mee zijn. Waarop je een beetje de associatie oproept, is dat inderdaad in die wielenfamilie niet ook een soort gevangenis?
Ja. Ja, ik noem dat zelf, dat is het natuurlijk ook, nogal willekeurige associatie. Maar ik moest er opeens aan denken, dat ik dacht van, goh, je bent wel, in het geval van Finney, in het geval van die hoofdrolspeler in die film ook, dat is wel een bestaand verhaal namelijk van een journalist. Dan ben je natuurlijk wel, je zit in een bepaald, je noemde het daar straks harnas, waar je niet uit kunt, waar je niet uit kunt breken. En dat is in het ene geval medisch en natuurlijk veel definitiever dan als je in een familie zit, waar je in theorie altijd uit zou kunnen breken als je dat zou willen. Maar ik kan me voorstellen dat het effect wel hetzelfde is, omdat je als je... van je ouders houdt of van je broers en zussen houdt en gewoon een prettig leven met hen hebt. En zij zien jou graag fietsen en willen jou graag zien fietsen. En fietsen is ook wat je misschien wel met elkaar deelt tot op zekere hoogte. Dat zie je ook in die wielerfamilies. Dat is natuurlijk op een gegeven moment het leven. Als je veel traint, als je ieder weekend naar wedstrijden gaat, als dat het onderwerp van gesprek is aan tafel. Dan is het niet zo eenvoudig om dan te zeggen, daar doe ik niet meer aan mee. Want dan doe je tot op zekere hoogte ook niet meer aan de familie mee, natuurlijk. Dat is heel bout gesteld. Maar ik denk dat het in sommige gevallen echt wel aan de hand is. En dat geldt natuurlijk voor andere sporten ook. Maar bij wielerfamilie zeker, omdat je er zoveel voor moet opofferen. Dat het zo'n tijdrovende en intensieve bezigheid is, ook als kind al.
Je vertelt ook het verhaal van Rolf Wolfshol en Rolf Dieter Wolfshol.
Ja.
Die vader en zoon, waarbij de vader zich echt ook schuldig voelt dat hij zijn zoon op een fietsje heeft gezet.
Ja, daar is wel een aanleiding voor. Geen reden, maar wel een hele verdrietige aanleiding. Namelijk Rolf Dieter is de zoon van Rolf Wolfshol. Rolf Wolfshol, beroemde veldrijder vooral, maar ook op de weg. Een beetje misschien wel de Duitse Adrie van der Poel zou je hem kunnen noemen. Die had een zoon die ook ging fietsen. Nooit echt de top gehaald, maar wel had wel talent. En heeft een ernstige valpartij meegemaakt. En kwam daarmee in een rolstoel. Had geloof ik een dwarslesie. Kwam in ieder geval in een rolstoel terecht. En kon niet meer lopen. En stierf relatief jong. En vooral ook met allerlei... Na een vrij verdrietig leven. Dat voor een grootste deel als invalide heeft doorgebracht. En zijn vader heeft hem overleefd. Rolf Wolfshol leeft nog. En gaat regelmatig naar het graf natuurlijk. En ja, nogal wie dus dat je dan jezelf daar op de een of andere manier geheel ten onrechte, maar toch logisch, je schuldig bij voelt. Hij heeft het wielrennen in het leven van zijn zoon gebracht. En het wielrennen heeft tot op zekere hoogte het leven van zijn zoon beëindigd en ook een stuk minder aantrekkelijk en de moeite waard gemaakt. En dat is natuurlijk iets heel pijnlijks. Aan de andere kant is het ook een volstrekt irreële verwijt aan jezelf. Maar ja, zo zie je hoe dat soort dingen ook... Hoeveel geluk en hoeveel plezier mensen aan het wielrennen halen. Daar zit natuurlijk ook het risico van de schaduwkant in. Dit soort dingen gebeuren ook. En mensen kunnen daar ook heel veel ellende van ervaren. Ja.
En tegelijkertijd vindt hij nog steeds ook troost in zijn fiets.
Ja, hij fietst nog steeds. Of in ieder geval, dit verhaal heb ik een paar jaar geleden opgetekend.
Hij is intussen 80, zag ik.
Ja, hij leeft nog wel. Maar dit verhaal is van 2,5 jaar geleden heb ik dit genoteerd. Of nog eens nagezocht ook. En hij wordt nog regelmatig geïnterviewd. Is zeker lokaal een beroemdheid natuurlijk nog altijd. Dat is iemand... Fietsen is natuurlijk ook voor veel mensen een manier om... Zeker als je dat al je hele leven doet, is het een manier van leven geworden. En horen daar zowel de gelukkige momenten bij en de grote momenten van euforie, als de momenten van rouw of verdriet of ellende, die worden altijd, daar speelt de fiets altijd op de een of andere manier een rol in. En speelt de koers of in ieder geval het wielrennen altijd een rol in. En je deelt dat als het ware met je fiets, denk ik, als je zo vergroeid bent met je fiets. En als je nog in staat bent om te fietsen als je 80 bent. Ik vind dat heeft ook wel iets moois. En dat er zo'n tragisch aspect aan zit in zijn geval is heel verdrietig. Maar goed, dat staat bijna los van het fietsen. Dat is natuurlijk gewoon het noodlot bijna. Dat gebeurde nu in het wielrennen. Had ook in het verkeer kunnen gebeuren. Had ook op een keukentrapje kunnen gebeuren. Dat is gewoon het noodlot wat sommige mensen verdrietig genoeg treft. Ja.
Om mee af te sluiten het hoe eigenlijk wielrennen en het leven in elkaar vervlochten zijn. De familie Reyes.
Ja.
De nieuwe Syrische Nederlandse wielenfamilie.
Ja, ik hoop het althans. Want het is nu een soort wielenfamilie in oprichting, zou je kunnen zeggen. Ik sluit er ook het verhaal mee af. Omdat ik het wel goed vond om te eindigen met een familie die... Ja, een beetje in opbouw is nog. De familie Reyes heb ik een paar jaar geleden leren kennen. We nemen dit bij mij thuis op. En zij wonen hier niet zo ver vandaan, aan de rand van Utrecht. En zij kwamen hier wonen. Ze komen uit Syrië. Ze zijn gevlucht naar Nederland. Naar aanleiding van een Facebookbericht dat ze ontvingen van Theo de Roy. Dat was wel een antwoord op een bericht dat ze de vader van de familie, Amin, stuurde aan heel veel... profs, oud-profs, bekenden uit de wielerwereld in West-Europa, die allemaal via Facebook een bericht had gestuurd van: ik ben een oud wielrenner uit Syrië, mijn zoon heeft veel talent, Mohammed, en wij willen eigenlijk ergens naartoe, want in Syrië kunnen we niet blijven, waar hij zijn droom na kan jagen en misschien wel profwielrenner kan worden, want dat is wat wij het allerliefst zouden willen. Voor zover ik begrepen heb, is Theo de Rooij destijds de enige geweest die daarop reageerde. Ze hebben dus talloze mensen een berichtje gestuurd. En op basis daarvan zijn ze ook min of meer naar Nederland gekomen en hebben ze zijn ze in Utrecht komen wonen. En is Mohammed nu wielrenner. In ieder geval, hij is nog jong. Hij heeft meegedaan afgelopen 2 jaar aan het WK voor junioren. Of misschien 1 keer junioren, 1 keer belofte, maar ik dacht 2 keer junioren. Met zijn vader als bondscoach of als begeleider. Zijn vader is zelf ook coureur geworden. En ik was daar een keer een middag om een stuk over te schrijven en te praten over het wielrennen. En ik wilde ook natuurlijk praten over hun achtergrond en wat ze daar ook over wilden vertellen. Eventueel over hun vlucht, om toch ook te laten zien hoe wielrennen staat voor zoveel meer en zoveel grotere dingen in de levens van mensen. Maar ik merkte al snel dat ze het ook heel graag, gewoon heel erg graag over wielrennen wilden hebben. Dus over Schlek, over Indurain, over Pantani, over... Ze lieten allemaal beelden zien op de tv en ze wisten alles van wielrennen, veel meer ook nog dan ik. Ze hielden alles bij. En inmiddels hebben we niet zoveel contact meer, maar we volgen elkaar op Facebook. En ik zie Mohammed nog regelmatig trainen en ik zie hem nog wel eens op een podium staan. Dus volgens mij gaat het goed. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Dat is ook echt een wielerfamilie. Dat dit de eerste Nederlands-Syrische wielerfamilie wordt. Die over 1 jaar of 10, als we dit nog eens een keer overdoen met de muren. Ja, nou, gewoon een wat prominentere plaats in zo'n soort verhaal kan krijgen. En wie weet komt er ooit nog eens een keer nog een derde generatie bij. Maar goed, dan laten we eerst maar eens dit tot een goed einde brengen. Ja.
Mohammed Reyes, onthoud die naam.
Ja, doe dat, ja.
Frank, bedankt.
Graag gedaan.
Dat je in deze podcast wilde zitten.
Dankjewel.
En de luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. De nieuwe muur over de stambomen in de wielersport ligt nu in de boekhandel en is natuurlijk ook online te bestellen. Bijvoorbeeld via de webshop op uitgeverijdemuur.nl. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het luisteren en vergeet niet te reageren op deze podcast via sociale media of je favoriete podcast. Tot ziens.